over leven met God. Wel zo toepasselijk, dacht ik, als er vanochtend ook twee mensen gedood worden. Dan is het als aardig om te kijken, wat is dat nu, een leven met God? Wat zijn nu de dingen die een leven met God anders maken dan een leven zonder God? En daar wil ik vanochtend bij stilstaan. Ik heb een aantal punten. Er zijn waarschijnlijk veel meer. Ik heb teruggebracht tot 6 punten. Waar je kunt zien of de dingen die in een leven met God aanwezig zijn. Maar ik wil eigenlijk, voordat we daar naartoe gaan, even kijken naar wat zijn de stappen die nodig zijn om zover te komen. Om tot een leven met God te komen. En in de eerste plaats zul je op zoek moeten gaan naar God. Je zult hem vinden. Daar geloof ik in. Je zult gaan ontdekken waar hij woont. Je zult ook leren wat nodig is om bij hem te kunnen komen. En dan mag je bij hem komen en dan ga je hem beter leren kennen. Je gaat ontdekken wie hij is. Je gaat ontdekken wat hij doet. En dan krijg je daar dankbaarheid voor. En dan krijg je daar eer en aanbidding om hem daarvoor groot te maken. Maar hoe doe je dat nu? Op zoek gaan naar God. Nou, ik heb er geen kant-en-klare handleiding voor. Want mijn verhaal is anders dan ieder ander verhaal hier. Iedereen komt op een andere manier in aanraking met God. Maar ik heb wel een tip. Ga bidden. Ga God zoeken in gebed. Ga de Bijbel lezen. Want dat is immers Gods woord. Waarin we kunnen lezen wie hij is. Wat hij doet. Hoe hij op zoek is naar de mens. En zoek mensen op die God al hebben gevonden. Want die kunnen je helpen om God te vinden. En waar vind je die mensen? Bijvoorbeeld hier. Stel je voor. Je krijgt een nieuwe vriend op bezoek. En dan is het heel logisch dat als je vies bent en bezweet, dat je van tevoren even doucht. Dat je opfrist. En als dan die nieuwe vriend aanbelt, dan laat je hem binnen en dan drink je samen een kopje koffie in de keuken. En het is dan ook wel logisch dat je je focust op het gesprek met hem. Dat je niet laat afleiden door allerlei gadgets. Andere dingen, de krant. En ik weet wel, die jonge generatie, en daar hoor ik zelf ook bij, wij zijn altijd online, altijd connected. En er is altijd wel iets te vinden hierop. Ik check mijn mail, nou ik weet niet hoeveel keer per dag. Ik check Facebook, ik check Twitter. Ik twitter niet, maar er zijn veel mensen die zelf ook zitten te twitteren. Dat kan je allemaal afleiden voor een goed gesprek met je vriend. Dus ik denk dat je het wel laat als je in gesprek bent met je vriend. Dus eventjes dat ding opzij legt. Even focust op het gesprek met die vriend. Je kunt een heel goed gesprek met die nieuwe vriend hebben. En hoe vaker je hem spreekt, hoe vaker je hem ook ziet, ga je hem steeds beter leren kennen. En de volgende keer zal hij je waarschijnlijk ook uitnodigen om bij hem op zoek te komen. Hij zal je waarschijnlijk ook zijn hele huis laten zien. Hij zal je meenemen naar de plek waar hij graag is, bijvoorbeeld zijn woonkamer. En daar gezellig avondje op door te brengen. En zijn huis is de plek waar die vriend ook woont. Dat zegt niets over hem. Dat is de plaats waar hij veel is. En zo is het ook met God. Hij staat bij jou aan de deur. En hij klopt. Of hij belt aan. En je bent vast vies. En bezweet van allerlei dingen die je hebt gedaan. Met andere woorden, je hebt ook je fouten. En het is nodig, voordat je God binnenlaat, dat je je wast, dat je je opfrist. Wel zo netjes, toch? Ook onze focus, als we dan God binnenlaten en een gesprek met God hebben, is onze focus met God ook belangrijk. Dat ons niet laat afleiden door al die dingen die onze gadgets en die op ons afkomen. En als je dan echt een goed gesprek met God hebt, en dat vaker hebt, vaker bij hem en hij bij jou op bezoek komt, ga je hem steeds beter leren kennen. Je zult zien dat die relatie steeds hechter wordt. God kent jouw geheimen, maar jij gaat ook Gods geheimen leren kennen. Zijn plannen met jouw leven. Je kunt met God hier alles delen. En het verhaal wat ik hier vertel is niet zomaar een verhaaltje. We zien het in de Bijbel. We zien in het laatste boek van de Bijbel, Openbaring 3 vers 20, daar zegt Jezus, ik sta voor de deur en ik klop aan. Als iemand mijn stem hoort, en de deur opendoet, dan zal ik binnenkomen en ik zal een maaltijd met hem hebben. Een maaltijd hebben is altijd iets heel intiems. Als je vrienden uitnodigt en je hebt maaltijd, dan heb je een goede avond. Dan heb je een goed gesprek, een goed eten. Als Jezus aanklopt en je komt maaltijd met je houden, dan heb je een goed moment. God is op zoek, dat zien we door de hele Bijbel heen. Van begin, van Genesis tot het eind, tot een openbaring dat goed. God op zoek is naar contact met mensen. Hij zoekt relaties. En als je dicht bij God bent, leer je hoe hij is. Dan leer je hoe hij werkt en wat hij doet. En dan ontstaat er dankbaarheid. Dat kan bijna niet anders. Dan ontstaat daar de wil om hem daarvoor te eren en voor te aanbidden. Dat klinkt misschien best wel als geestelijke woorden, eren en aanbidden. Maar dat is iets anders dan God vertellen wat je van hem vindt. Net als je tegen een vriend zegt, gooi joh, je bent een poffe peer. Wat je nu doet, dat is leuk. Nou, misschien met andere woorden, maar naar God toe kun je ook hem de eer geven voor wat hij doet, wie hij is. En aanbidding naar je partner toe. Ik hou van je. Of ik vind je echt een hele leuke, lieve persoon. Dat tegen God zeggen, of zingen, of op een andere manier aan God duidelijk maken, dat is aanbidding. Als je op zoek gaat naar God, en in contact komt met God, en je netjes opfrist, wat ik net al zei, nou dat opfrissen, dat is dat de fouten die je maakt, de zonde, zoals we dat ook al noemen, dat je daarvan bewust bent, dat je dat bekent, en dat je ook om vergeving vraagt. En als je gelooft dat de Heer Jezus, die ook voor jou gestorven is, jouw zonde ook zal vergeven. Vandaag worden twee mensen gedood. En ze laten hun oude leven achter zich. Een oud leven met andere prioriteiten, met andere tijdsideeën, met andere dingen waar ze mee bezig zijn, laten ze achter zich. En ze staan op vanuit het water, vanuit de dood, in een nieuw leven. Een nieuw leven met God. Waar God op de eerste plaats staat. Waar de tijdsindeling anders is. Waar de dingen die je doet anders zijn. Ze God beter leren kennen. En zelfs zo goed leren kennen dat hij bij jou binnenkomt. Dat je bij hem binnenkomt. Dan is God dus aanwezig in jouw leven. En dan heb je het over een leven met God. En dan komt nu de volgende stap. Want als God aanwezig is in jouw leven, dan is dat te zien. Dat is punt 1, te zien. Dat als God aanwezig is in jouw leven, dan brengt dat redding en vergeving. Aan de ene kant is dat iets eenmaligs. Door geloof in Jezus Christus word je gered. Maar het is ook iets van elke dag. Want elke dag maak je een fout. En elke dag heb jij vergeving en redding nodig. Als je dat beleidt, als je dat vraagt, zul je vergeving ontvangen. Johannes 3, vers 16. Er staat dat God de wereld zo lief had dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Zodat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Punt 2. Als God aanwezig is in jouw leven, dan brengt het zegen. Het brengt mogelijkheden, het brengt kansen. Het brengt positieve dingen. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben gekomen omdat jullie leven hebben. En overvloed. En overvloed is niet net genoeg. Overvloed is ook niet een beetje. Overvloed is te veel. Dus je houdt over. Dat is ook het volgende punt. Als je overhoudt, kun je het ook weer doorgeven. Er staat ook in de Bijbel dat God in al jouw behoeften zal voorzien vanuit zijn rijkdom. De Heere God is rijk. De Heere God is goed. De Heere God is groot. En vanuit zijn rijkdom zal hij ook voorzien in de dingen die jij nodig hebt. De ene keer is dat genoeg, de andere keer is dat in overvloed. En het zal ook gebeuren dat het voor jouw gevoel te weinig is. Maar God weet dat het genoeg is. De Heer Jezus, die laat ook zien in Matthäus, dan zegt hij van God, zou een vader hier op deze wereld, als zijn kind vraagt om een brood, zal hij dan een steen geven? Ik denk niet dat er vaders zijn die dat zullen doen. Dus dat mag ik hopen. Hoeveel te meer zou God vader geven aan hem die hem iets vragen? En Jabes die snapte het. Jabes is een persoon in het Oude Testament. We lezen niet heel veel van hem, maar we lezen wel om het gebed dat hij had. En hij vroeg aan God, zegen mij, maak mijn grondgebied groot, faciliteit. Heel belangrijk. Beschermen tegen het kwaad, zodat ik geen pijn moet verleiden. Een kort, maar krachtige wet. En al deze God gaf hem wat hij had gevraagd. Dus een leven met God betekent dat wij de dingen van God mogen brengen, onze noden, onze wensen. En God zal ons voorzien in alles wat nodig is. Zelfs in overvloed. En hij geeft jou zegen. Gods aanwezigheid in jouw leven zorgt er ook voor dat het door jou heen zegen geeft. Dat God door jou heen zegen geeft naar anderen toe. Als God geeft in overvloed, betekent dat je iets overhoudt. En dat kun je dus doorgeven aan iemand anders. God beloofde Abraham. Abraham, aartsvader. En God beloofde aan Abraham dat hij Abraham een groot volk zou maken. En hij zei: ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven. En tot een bron van zegen zul je zijn. Maar door ons geloof in de Heer Jezus, zijn we erfgenamen van Abraham, hebben wij ook deel aan die belofte. Dus ook wij mogen tot zegen zijn voor de rest van de wereld. Voor de mensen om ons heen. Voor elkaar. Gods aanwezigheid in ons leven zorgt er ook voor dat situaties zullen veranderen. Punt 4. De aanwezigheid van God in jouw leven maakt dat duisternis zal moeten verdwijnen. Kansloze situaties die zullen veranderen in situaties van mogelijkheden. Situaties met een uitzicht. Situaties met een doel. En in de Bijbel lezen we van Paulus en Silas die in de gevangenis zaten. Niet echt een plek waarvan je denkt, nou, dat is een mooi uitzicht. Maar ook als je erin zit, Paulus en Silas waren opgepakt omdat ze zo vol waren van Jezus dat ze over hem vertelden. En daar waren ze niet blij mee. Ze dachten, we sluiten die gasten op. Dus als je daar zit, dan heb je ook niet echt de verwachting dat je snel vrijgelaten wordt. Want ze zullen ook snappen dat als je vrijgelaten wordt, dat je over Jezus gaat vertellen. Dus als je in de gevangenis zit, in die reden. Ik kan me echt voorstellen dat je een uitzicht hebt. Maar ze werden niet pessimistisch, ze waren optimistisch. Ze gingen bidden. Ze gingen zingen. Ze gingen God aanbidden. En God zorgde voor een aardbeving. En die aardbeving zorgde ervoor dat de deuren van de gevangenis open gingen en dat zelfs hun boeien, waarmee ze vast zaten, en zullen ze waarschijnlijk ook vast zijn aan de muren of aan stenen, dat ze ook los gingen. Dus ze kunnen zo de gevangenis uitlopen. Dus God verandert de situatie die voor ons uitzichtloos is, verandert God in een situatie waar jij verder kunt, waar jij uit kan komen. Ik moest ook denken aan het getuigenis van Tirsa. Tirsa, die was een tijdje terug hier in de gemeente, zei ze met haar man Michael Huis in Ierland. En Tirsa vertelde dat sinds zij op haar werk daar is, dat de sfeer is veranderd. Dat mensen naar haar toe komen, sinds jij hier bent, is de sfeer veranderd. En natuurlijk, Tirsa is een geweldig mens, maar het ontzettend door de aanwezigheid van God. Dat gewoon situaties en plaatsen kan veranderen. Het vijf is ook de plaatsen waar je komt. Dus naast situaties, maar ook de plaatsen waar je komt, die zullen veranderen door de aanwezigheid van God in jouw leven. We moeten God niet onderschatten. Als God in ons leeft en ons als kanaal gebruikt, dan zullen de plaatsen waar wij komen, zullen veranderen. Huizen, scholen, steden, dorpen, zelfs hele landen zullen veranderen door de aanwezigheid van God in de levens van zijn kinderen. En we moeten niet te klein denken. Als we zeggen, God kan een land veranderen, dan denken wij vaak, ja, hoe dan? Maar in Efeze 3 staat bijvoorbeeld, God is bij machten oneindig veel meer te doen dan wij binnen of beseffen. Dus als wij denken, God kan een land veranderen, hij kan nog veel meer. Dus hij zal plaatsen waar je komt veranderen, omdat hij aanwezig is in jouw leven. Punt 6, de aanwezigheid van God in jouw leven zorgt ervoor dat jij een andere bestemming krijgt. Uiteindelijk ben Jezus gekomen om jouw eeuwig leven te geven. Maar tot die tijd, als we hier op aarde zijn, we mogen meewerken aan zijn grote plan. God heeft een plan voor ieder. Yes. En dat plan met u en met jou past in zijn grote masterplan. Yes. En dat is een andere bestemming dan dat je voorheen had. Als je je laat openen, kies je voor een nieuw leven, kies je voor een nieuwe bestemming. Als God aanwezig is in jouw leven, dan brengt het redding en vergeving. Dan brengt het zegen. Dan brengt het door jouw leven zegen aan anderen. Situaties zullen veranderen. Plaats. plaatsen waar je komt zullen veranderen. En je krijgt een andere bestemming. Nou, om af te sluiten nog een tip. Voor als je even kwijt bent. Als je op zoek bent naar God. En je bent even de weg kwijt. Of als je met God leeft. Maar in een situatie zit van. En nu. Denk dan terug aan die momenten. Waar God zegen gaf. Of waar God de situatie veranderde. En soms is het lastig die dingen terug te denken. Dan zal je in de Bijbel kijkt. Wat ze toen deden is. Dat ze een gedenksteen hebben.
Ja.
Is het misschien illegaal om een grote steen in de grootstaal neer te zetten? Maar het gaat om het idee. Toen het volk van God, de Israëlieten, door de Rode Zee gingen, namen ze vanuit de rivier of de zeebedding, namen ze ronde stenen, weet je, ze op het land neerzetten als gedenksteen. Zodat zij, de mensen die bij hen waren, maar ook generaties en generaties de stenen zagen en dachten van ja, dat is voor de tijd dat God dat wonder heeft gedaan. Die stenen vielen op, dat waren namelijk mooie ronde stenen. Al in de woestijn mag, als steden omhoekig. Dus dat is een gedenksteen. Maar wij hebben 1001 manieren vandaag de dag om iets te gedenken. Onthoud het, schrijf het op, zet het op Facebook, whatever. Maar zorg dat je het niet vergeet. Zodat als je in een situatie komt waarvan je denkt, en nu? Denk dan terug. Ga dan terugdenken aan die momenten dat God situaties, levens veranderde, zegen gaf door jou heen, zegen gaf naar anderen toe. Pak het dan weer op en ga dan weer verder. Je bent in bed. Amen.